De bevrijding. Ze vertrokken die nacht om 2 uur. Boutje en Ali reden aan kop in de skelter. Na hen kwam Rambo met Zizi op zijn rug en achteraan fietste Sjan. Er was een beetje licht van de maan en van alle lampen die ze zelf hadden. Verder was het pikdonker. Daarom moesten ze heel goed opletten, anders reden ze de afslag voorbij. Even dacht Boutje dat hij een heel bijzondere nachtvogel hoorde zingen. Maar het was Sjan. Zijn stem galmde door de stille nacht. Mie, 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 mie. Hij wilde zijn stem vast opwarmen voor het wolvenlied. Ali, ik ben zo zenuwachtig. Denk je dat het gaat lukken? Vroeg Boutje. Misschien knikte Ali. Het was te donker om het te kunnen zien. Let op, we zijn nu bijna in het bos. Zien jullie een weggetje? Vroeg Sjan. Ja, hier, riep Boutje. Links, Rambo, goed zo, zei Zizi. Na een tijdje zagen ze de toren boven alle bomen uitstijgen. Hij werd van onder tot boven fel verlicht door grote schijnwerpers. Boutje keek naar het hoogste raam. Er brandde licht. Zo te zien was het een kaal peertje. Kon hij maar een vliegtuigje omhoog gooien, heel hoog, zodat het precies door dat ene raampje naar binnen vloog. Ed zou meteen zien dat het van Boutje kwam, want de vleugels waren extra breed en iets omhoog gevouwen. Als hij het dan nieuwsgierig zou openvouwen, zag hij de boodschap. Ed, trek je schoenen maar vast aan, ik kom je halen. Met takken en bladeren bedekten ze de skelter en de fiets. Sjan hing 2 fietslampjes in de boom, een rode en een witte. Zo konden ze straks de plek in het donker terugvinden. Hier zouden ze elkaar weer ontmoeten, straks, als alles achter de rug was. En als Ed erbij was. Zit Elvis nog op mijn hoofd? Vroeg Boutje. Sjan hield zijn lamp omhoog. Ja, hij is helemaal op zijn gemak, antwoordde hij. Heel stil, zonder nog iets tegen elkaar te zeggen, slopen ze naar de rand van het bos. Zizi kwam naast Boutje lopen en pakte zijn hand. Ik hou niet van het donker, zei ze zacht. Van achter de laatste struik, helemaal aan de rand van het bos, keken ze naar de gevangenis. 1 ding was direct duidelijk. Hier kon absoluut niemand uit ontsnappen. Behalve Ed dus, dacht Boutje. Bij de ophaalbrug stond een bewaker. Was het wel dezelfde? Zo te zien wel, er stond een schijnwerper recht op zijn bolle buik gericht. We laten de appelflap een rondje om de gevangenis rijden, zei Sjan zacht. Als de bewaker er achteraan loopt, helemaal om de gevangenis heen, duurt dat ongeveer 15 minuten. Dan is hij weer hier en ziet hij de kapotte deur. 15 minuten om bij Ed te komen, fluisterde Boutje. Nee, zei Sjan, 15 minuten voor alles. Slagboom open, brug over, naar binnen, wachten tot Elvis gaat rondvliegen, sleutel pakken, naar de toren rennen, trappen op, deur van Ed open, trappen af, bruggetje over en terug naar de schuilplaats. En dat allemaal in 15 minuten, riep Boutje geschrokken. Sst, deed Zizi. Langzaam ging Boutje op de grond zitten. Niet omdat hij moe was of zo, maar hij zakte gewoon door zijn benen heen. Dat kan ik niet, zei hij. Dat lukt me nooit. Dat gaat niet. We worden gepakt. Het gaat mislukken. Dat weet ik zeker. Zo bleef hij nog een tijdje doorjammeren, maar toen trok Zizi hem omhoog. Natuurlijk lukt het, zei ze streng. Ik ga wel met je mee om de tijd in de gaten te houden. Ik heb een stopwatch met alarm op mijn horloge. Kom, je wilt toch dat Ed weer thuis komt? Boutje stond op. Ze had gelijk. Hup, doorgaan. Met zijn tanden rukte hij het zakje van de appelflap open. Klaar voor de start? Vroeg hij. Sjan en Zizi knikten. Boutje legde de appelflap op het karretje, zette de ventilator aan en draaide de warmteknop op de hoogste stand. Daarna gaf hij de afstandsbediening aan Sjan. Rijde maar! De bewaker had een goede neus. Hij legde zijn hoofd in zijn nek en snoof. Hij liep een stukje naar links. Nu, zei Sjan, en hij stuurde het karretje er naartoe. Zizi drukte op de stopwatch van haar horloge. Het leek wel of de bewaker ook aan de afstandsbediening vastzat. Hij stond stil snoof weer en liep de andere kant uit, de appelflap achterna. Af en toe stond hij even stil om goed te kunnen ruiken, daarna liep hij weer verder. Ik zie jullie over 15 minuten bij de schuilplaats, zei Jean. Hij schraapte zijn keel en begon te zingen. Auw! Boutje kon het bijna niet horen, zo hard bonste zijn hart. Doet Elvis iets? Fluisterde hij. Elvis zat nog op zijn hoofd, dus hij kon het zelf niet zien. Sissy maakte een lichtje met haar telefoon. Ja, hij houdt zijn kopje scheef, zei ze. Auwoe! Zong Jean. Hij had geen woord te veel gezegd. Hij zong als een echte operazanger. Please, Elvis, smeekte Boutje. Toen voelde hij dat het vogeltje zich afzette en wegvloog. Even verdween hij in de donkere nacht. Toen zagen ze hem terug in het felle licht van de schijnwerpers. Vol enthousiasme begon hij aan zijn vliegshow. Meteen draaiden alle camera's naar hem toe. Boutje knikte naar Sissy. Go! Hij kroop onder de slagboom door en rende naar de groene deur. Sissy stond al klaar, ze hield Rambo aan een hoorn vast. Boutje hield de plank voor de deur. Rambo schraapte met zijn hoef. Doe maar, zei Sissy. En daar kwam hij. Hij rende gewoon door de slagboom heen. Die brak door midden alsof het een potloodje was. In volle galop rende Rambo over de ophaalbrug recht op de deur af. Awoe! Zong Jean nog steeds uit volle borst. En klabaf! De plank was aan gruzelementen. De deur was open. Ze renden snel door naar het binnenplaatsje. Aan de linkerkant staat een klein gebouwtje bij het basketbalnet. Daar zit de bewaker, had Jean gezegd. Rambo, ga maar terug naar Jean, fluisterde Sissy. Rambo, terug! Plankje, plankje, dacht Rambo. Sissy draaide hem met zijn kop de goede kant op en gaf hem een pets op zijn kont. Lopen, Rambo, bruggetje over, doe maar. Ik ga wel alleen, fluisterde Boutje. Sissy knikte en Boutje sloop naar het gebouw van de tweede bewaker. Voorzichtig gluurde hij naar binnen. Daar zat een man, met zijn rug naar de deur. Hij had inderdaad een koptelefoon op zijn oren. Tegen de muur hingen een stuk of 10 tv's en op elk scherm was Elvis te zien, draaiend, zwevend en dansend. Boutje opende heel zacht de deur, dook omlaag en kroop op handen en voeten achter de bewaker langs. Die zat vol bewondering naar de schermen te kijken. Krijg nou wat, een dansende kanarie. Schitterend, man. Hij praatte heel hard, omdat hij muziek op zijn oren had. Doef, 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 klonk het uit zijn koptelefoon. Daar was de sleutelkast, precies zoals Jean had gezegd. Mamma mia, lachte de bewaker. Hij gooide net zo makkelijk nog een saltootje achteraan. Boutje ging staan en griste sleutel 40 van het haakje, het hoogste nummer voor de hoogste kamer. Daarna dook hij weer omlaag en kroop op handen en voeten naar buiten. Ja, vlieg maar, vogeltje, vlieg maar, hoorde hij de bewaker roepen. Bravo, Elvis, dacht Boutje. En nu schuin oversteken naar de toren. Sissy stond bij de deur op hem te wachten, in elkaar gedoken achter een prullenbak. Nog 12 minuten, heb je de sleutel? Vroeg ze. Boutje knikte en liep achter haar aan naar binnen. De toren was heel smal, het leek wel een buis met een wenteltrap erin. Waar is de lift? Fluisterde Sissy. We moeten de trap op, kom! Boutje rende de eerste trap al op. En de volgende trap, de volgende, de volgende, de volgende. Na elke trap was er een deur met een nummer erop. Ali zat in Boutjes voorzak. Boutje hield hem goed in de gaten. Als er een oor omhoog ging, moesten ze stilstaan. Hoe ver waren ze? Hij keek op de deur, nummer 11. Zijn bovenbenen begonnen pijn te doen. Achter zich hoorde hij Sissy hijgen. Nummer 15. Zijn longen ontploften bijna. Traplopen was zwaar. Maar hij ging door, natuurlijk ging hij door. Hij was nu bij 27, over de helft. Hij keek om. Sissy ging langzamer, maar hij kon niet wachten. Wat een geluk dat ze allebei een zaklamp hadden, want hoe hoger ze kwamen, hoe donkerder het werd. Als je niet hoger kunt, ben je bij de bovenste kamer, had Jean gezegd. Ja, logisch. Hoger, hoger. Nummer 39 zag hij, nog één trap. En toen stond hij boven, cel nummer 40. Sissy was er nog niet, maar hij hoorde haar wel lopen. Zijn hand trilde toen hij de sleutel in het slot stak. Er gebeurde niets. Het was toch wel de goede sleutel? Rustig wijfelen, nog eens proberen. Ondertussen was Sissy ook boven gekomen. Ze stond op haar benen te zwalken als een dronken matroos. Duizelig, geef niet, ga door, fluisterde ze. Boutje stak de sleutel er andersom in en ja, het lukte. De deur ging open en hij liep naar binnen. Het was koud en een beetje vochtig en nog steeds pikdonker. Ali piepte. In het licht van de koplamp zag Boutje een tafeltje en een bed. Er was geen raam. De luiken waren waarschijnlijk dicht, maar er stond wel een wc, gewoon naast het bed. En daar lag Ed. Hij had een bruine deken over zich heen getrokken. Boutje wilde roepen, Ed, hier ben ik! Maar hij hield zich in. Straks, als ze weer veilig buiten waren, kon hij alles roepen zo hard als hij wilde. Sissy gaf hem een duwtje. Schiet op, siste ze, nog 5 minuten. Boutje schudde zacht aan de schouder van Ed. Ed, ik ben het, Boutje, ik kom je bevrijden. Annelies, mompelde Ed. We hebben haast. Sissy trok met één ruk de deken weg. Er lag een grote man met heel veel zwart haar en een zwarte baard. Zijn ene oog was geel en hij had een knobbelneus. Ben jij de bewaker? Ze worden steeds jonger, zei hij. Het duurde even voordat Boutje begreep wat er aan de hand was. Terwijl hij het eigenlijk in de allereerste seconde al had gezien, dit was Ed niet.